Ik begin te lezen in Jacobus 4 vanaf vers 13. Welaan, nu gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen en aldaar een jaar overbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed, alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Een bekende passage, hoop ik voor u. Maar dat gaat over de betrekkelijkheid van de menselijke plannen die we altijd maar maken. Want we weten niet eens wat de dag van morgen brengen zal. En zo kun je allemaal ideeën hebben en grootse plannen bouwen. En dan stort zoiets helemaal weer in elkaar, omdat de Heer heel iets anders op ons pad heeft. Dit is geschreven in Jacobus, een brief die straks in de grote verdrukking nog van veel groter nut is voor de gemeente die door geloof en werken echt moet volhouden. Vooral ook het teken van de antichristen moeten aannemen, omdat ze dan het behoud alsnog verliezen. Dat is iets waar wij nu niet mee zitten, maar hier staat wel een universele waarheid in, die ook voor ons van toepassing is. Welaan, nu gij die er zegt, wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen en daar een jaar doorbrengen en daar handel drijven en geld verdienen. En dan eigenlijk vers 14. Jullie die niet weten wat er morgen zal gebeuren. Want wat is het leven nou eigenlijk? Het is als een damp. En een damp is er even en dan is het weer weg. Of, en ik heb dat al eens vaker gebruikt, het beeld. Er was ooit een christelijke artiest die zei, ik liep eens op een kerkhof rond en ik zag allemaal grafstenen. En dan zag ik een geboortedatum en ik zag een sterfdatum. En er stond tussenin een klein streepje. En dat was een mensenleven. Het is heel vluchtig, het is zomaar voorbij, die tijd. En wat jullie eigenlijk zouden moeten zeggen, vers 15, indien de Heer wil en wij leven zullen, dan hopen we dit of dat te gaan doen. En DV zie je dan wel eens in een aanhef van een christelijk schrijver, Deo Valente, zo de Heer wil, hopen we dan en dan een bijbelstudieweekend te houden. Of hopen wij te gaan straatpreken. Want inderdaad, je weet niet eens wat de dag van morgen brengen zal. De dag heeft heel wat onzekerheden. Als je leest in Matthäus 6, Matthäus 6 vers 34. Zijt er niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus dat is nog niet een betoog van dat wij in deze overgereguleerde maatschappij niks meer moeten plannen en moeten organiseren. Want ja, dat moeten wij nou een keer. We moeten allemaal dingen, rekeningen betalen, dingen regelen, dingen plannen. Je boekt vakanties voor het jaar daarop, weet ik het wat allemaal. Dat is eigen onze maatschappij. Maar wij horen altijd ten volle te beseffen dat alles heel betrekkelijk is en dingen kunnen totaal anders lopen. Het is allemaal inderdaad zoals de Heer dat wil. Wat ik net las in Jacobus 4, daar staat een gelijkende tekst van in Psalm 90. Ik zoek hem even gauw op. Psalm 90. Psalm 90, vers 9 en 10. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. En omdat de mens in zonde is gevallen, is de Heer, ja, die brengt ook oordeel over de mensheid. En de mensendagen gaan door, door uw verbolgenheid, door de wil van Heer. Zo verlopen onze levens eigenlijk. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De Heer denkt iets en zo zijn wij er en zo zijn we weer weg. 10. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar, zo of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Dat is een opbeurende boodschap op zondag, zult u dan misschien zeggen, want in de kerken moet tegenwoordig een prediking vooral opbouwend en positief zijn. Maar het is een waarheid als een koe. Mensen leven, worden oud, als het zo gegeven is, en komen te overlijden op een dag. En wat is het uitnemendste van een mensenleven? Moeite en verdriet. Wij werken, We doen moeite, wij werken naar een huis toe, wij werken naar een auto toe, weet ik het wat. We moeten al je gezin, weet ik het wat. Dat zijn allemaal dingen waar je moeite voor doet. En waar je als jong mens de schouders onder zet, want het moet er allemaal komen. En zo is in één keer de tijd alweer vervlogen. En dan, net zoals Salomo schrijft, het is allemaal moeite. Het is allemaal, ik ben het woord weer vergeten. Dus veel verdriet. Tijd vliegt. Als je verder kijkt in Psalm 90, vers 15. Vers 12. Het slaat wat. Leer ons als we onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. He, wat dan ook in Jacobus 15 staat. Zeg liever zo de Heer wil. Leer ons onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. Dus bij alles wat je doet en besluit, probeer uit te vinden wat is de wil van de Heer en zie de betrekkelijkheid in van je dingen. Het klinkt alsof, alsof ik iemand ben die al levensmoe is. Dat ben ik helemaal niet. Maar ik ben 57. Ik heb het vanochtend ook nog tegen jullie gezegd. Hoe ouder je wordt, hoe sneller je merkt hoe snel de tijd gaat. En wat ik jullie al vertelde. Gisteren sprak ik iemand die ik 30 jaar geleden kende. Of al nog langer kende. En die kwam ik gisteren tegen. En die had een heel andere levensloop dan wij dat bijvoorbeeld hebben gehad. En dan zie je eigenlijk, want voor hem, voor mij was het zo van, ik heb je een tijdje niet gezien, maar oh, van rempel. Er zijn al 3 decennia vervlogen. En hoe snel zijn ze vervlogen? Hij had grijs haar en een grijze baard, ik heb grijs haar en een grijze baard. En je denkt soms nog wel als jonge kerel van in de 20, en ik ga dit doen en ik ga dat doen. En oh nee, die tijd heb ik gehad. Dus, je moet nou met andere dingen gaan rekening houden. Dat is een mensenleven. De tijd die vliegt. En we leven nu in 2025. Ik ben in een deel van de 20e eeuw opgegroeid. En in die tijd zijn mensen al eraan gewend geraakt om te leven bij het carpe diem. Oftewel, pluk de dag. In plaats van memento mori, wat betekent gedenk te sterven. De meeste mensen hier in Nederland leven niet bij dat motto gedenk te sterven. Die denken bij pluk de dag. Je ziet wel eens mensen hier in Nederland, die zijn al in de 50, 60 en die praten over dingen die ze allemaal nog willen doen, waarvan ik denk van, nou, dan moet je wel 200 willen worden als je dat allemaal nog wil bereiken. Van die mensen in de 60, 70 die nog naar een kliniek gaan om zich vol te laten spuiten met allerlei middeltjes en een vel strak te laten trekken, zodat ze eruit zien als een jonger iemand. Maar de tijd is eigenlijk om. Ik sprak een tijd geleden iemand die bij mij op het werk met pensioen ging, die daarnaast allemaal hobby's heeft en die was aan het vertellen. En die was aan het vertellen, en ik ga dit doen, Henk, en ik ga dat doen, en ik ga zus doen, en ik ga zo doen. En had ondertussen al een paar keer ziektes gehad, levensbedreigende ziektes, was hij allemaal weer overheen gekomen. En had dus nou de 67-jarige leeftijd bereikt, mocht met pensioen. En hij was me aan het vertellen, en ik was aan het rekenen. Ik denk van, nou, dan ben je 110 geloof ik, als je dat allemaal haalt. Ik help het je hopen dat je nog zo lang op aarde mag zijn, maar het is belangrijk voor jou om de Heer aan te nemen. En wat hij op dat moment niks van wilde weten. Maar tijd vliegt. En daar houden mensen eigenlijk helemaal geen rekening mee. Tijd vliegt. Ik had met opzet gisteren toen we op straat stonden, had ik een heel veel kersttractaatjes in onze traktatentas gegooid. Want dat levert vaak wel gesprekken op. Maar er was maar één vrouw die hapte. Kerst, u bent er op tijd bij. Nou, de pepernoten liggen augustus al in de winkels. Dus, en de weken vliegen toch om? Is het niet, mevrouw? Daar heeft hij helemaal gelijk in. Want het is alweer oktober deze week en voor je het weet is het alweer Sinterklaas, kerst en dan zitten we alweer in een nieuw kalenderjaar. Ik heb wel eens een keer een betoog gehoord van een collega die ook altijd vond dat de tijd omvloog en die had toen een geintje. Hij zei, weet je wat ik doe met vakantie? Dan ga ik in een hoekje van de kamer zitten en ik doe helemaal niks. Ik doe mijn uiterste best om me helemaal suf te vervelen, want dan lijkt de vakantie een stuk langer. Dat is een geintje natuurlijk, maar dan nog, tijd vliegt. Wij willen vaak onze tijd zo indelen dat je de tijd die je gegeven is om iets leuks te doen, daar het optimale uithaalt. Maar hoe ouder je wordt, hoe sneller je erachter komt, tijd vliegt. Wij hebben hier in onze maatschappij tegenwoordig iets als vakantie. Vakantie gaat terug op het Latijnse vacare en dat betekent dus leegheid. Vacature, dat is dus een lege positie waarin een nieuwe persoon voor moet worden gevonden. Vakantie is dus lege tijd. En daar hebben we recht op. Wij hebben recht op vakantie en we hebben recht op verre reizen. Dat vinden mensen in deze maatschappij, want dat hebben we geleerd in een 2-3 generaties tijd. Maar mijn opa kwam nog uit de generatie waar hij al 1 week vrij had gekregen in het hele jaar. En dat was heel bijzonder. En die draaide soms nog weken van 80 uur in de week. Goed, hij is 84 geworden. We eigenen allemaal tijd toe. In wezen eigenen we allemaal Gods tijd toe. En ook de opnieuw geboren zielen. We zijn altijd bezig met onze vrije tijd. In plaats van te zien wat er voor de Heer te doen is. Je bent nou een dienstknecht, je bent een krijgsknecht voor de Heer. En straks ben je bij hem en dan begint het echte werk pas. Dan wordt het allemaal beter. Nu mag je hier op aarde iets voor hem betekenen. En begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet hier nou iemand die gaat preken van en je mag niet vrij zijn en je mag niet op vakantie. En op het moment dat je even een uurtje niks te doen hebt, dan ga je met een stapel traktaten de straat op. Nee, nee, nee. Maar ik redeneer zo van, want wij hoeven als Nederlander niet te leren om ook eens een keer aan jezelf te denken. Dat hebben we al heel goed geleerd. Je hoeft ons niet te leren van, Henk, je bent altijd zo druk bezig. Ga nou eens even een uurtje niks doen. Nee, als ik de kans krijg om een uurtje niks te doen, dan zal ik dat niet laten. Alleen dan val ik vaak in slaap. Dat is mijn probleem dan weer. Want je wordt ouder en je wordt niet sterker. Je wordt niet fitter. Maar goed, dat is ook weer iets. Tijd. Een van de beste bewijzen dat er geen evolutieleer is, is dus tijd. Want door tijd degenereert alles. En dat zijn de twee wetten van thermodynamica. Die de natuurkunde ooit heeft opgesteld. Dat energie zal nooit veranderen, of nooit verdwijnen, maar zal altijd blijven veranderen. Oftewel, iets ontstaat en vervalt uiteindelijk weer. En dat is ook zo met dit lichaam waar ik in woon. En dat komt dan uiteindelijk weer door zonde. Maar goed, dat is weer een heel andere Bijbelstudie. Omdat de mens zondig is op een zondige wereld, daardoor vervalt alles. Daarom, hopen gauw dat de Heer terugkomt, dan is dat allemaal voorbij. Wij zijn altijd bezig met vrije tijd in plaats van te zien wat er voor de Heer te doen is. En ben je een geredde ziel en je leert van melk drinken naar een vastvoedseleter te worden, dan ontdek je eigenlijk wat de volgorde hoort te zijn in je bestaan. Het navolgen van de Heer door zijn boek te lezen, met hem te bidden, je gezin te verzorgen en bij te staan, je werk goed te doen, je best te doen in de gemeente en alles wat er daarna nog komt, daar doe je dan de dingen in waar je dan nog zin in hebt of tijd voor hebt. Bijvoorbeeld nog meer getuigen aan mensen. Maar tegelijkertijd krijgen we maar geen vat op de tijd. En tegenwoordig hebben we zo ontzettend veel dingen om handen dat die tijd nog veel sneller gaat. Vroeger dan had een, ik ben een man, dus ik redeneer even als een man. Had een man die had dan zijn werk, die had zijn gezin en die had een hobby. Mijn vader had bijvoorbeeld als hobby, hij ging vissen. Het grootste deel van het jaar, als het een beetje kon, was die aan het vissen. Het zij op zee, het zij bij een slootje, het zij bij een kanaal, hij wist zijn plekjes wel. En in de herfst werd al die gevangen paling die hij had schoongemaakt en ingevroren, die ging naar een rokerij toe. En dan hadden wij een enorme hoeveelheid gerookte vis thuis. Die had een hobby. Je had vroeger in Leeuwarden, waar ik geboren en getogen ben, had je ook altijd een postzegelmarkt. Bij de V&D stonden altijd zaterdag tussen 12 en 3, kwamen in één keer allemaal mannen met lange jas en koffertjes aan. Die zetten die koffertjes neer en die gingen open en dan kwamen de boeken uit. Pincetten met ronde tops om de postzegel niet te beschadigen. Vergrootglazen. En dan gingen ze postzegeltjes met elkaar uitstaan te wisselen. Dat was iets unieks in Nederland. Er was maar één postzegelmarkt in Nederland. Dat was een Leeuwarden bij de V&D. Heeft hier tientallen jaren bestaan. En ik was als jochie ook begonnen met de postzegel verzamelen. Dan liep je er zo naartoe. Ik was een jaar of 10. En kinderen van 10 hebben geen geld. En er was één meneer. Dat was weer een kennis van mijn vader. En die heette de Dubbeltjesman. Want die had altijd postzegels die best wel meer waard waren, maar waarvan hij vond van de jeugd moet ook een kans hebben. Die had hij allemaal over. Die ging er niet in de gewone handel. Die ging in zijn dubbeltjesboek. En meneer, mag ik even in het dubbeltjesboek kijken? Nou, dan ging je samen. En had je soms was je even een ander te snel af. Dan had je een postzegel die in een catalogus bijvoorbeeld 1,50 gulden moest kosten bij een postzegelverzamelaarswinkel. En dan was je dus de koning te rijk. Kijk eens van dubbeltje. Nou, en zo was die man eigenlijk weer jeugd aan het werven voor het postzegel verzamelen. Mensen hadden vroeger een hobby en daar vulde je je tijd mee op. En tegenwoordig heb je tientallen dingen die je zou kunnen doen. Dingen die je kan beleven met sport, dingen die je kan beleven met computerspelletjes, dingen die je kan beleven met kunst, toneel, films, weet ik het allemaal. Dus tegenwoordig hebben mensen keuzestress, want we hebben maar 24 uur en in een dag. Hè? Dus ik heb ook wel eens een keer betoogd van ik wou dat een etmaal 48 uur mocht duren. En dan hebben we waarschijnlijk alweer snel iets te klagen dat het ons te weinig, dat we te weinig tijd hebben. Ik heb zelfs al eens een keer gehad, en hou ik op met anekdotes. Ik zag eens een keer een documentaire van de EO in de jaren 80 van een man die had ooit een klap op zijn hoofd gehad en die kon daarna niet meer slapen. En die was niet aantoonbaar beroerd of zo ervan. Dus die ging gewoon s'avonds met een boek ging hij een paar uur liggen. En dat ging al tientallen jaren zo door. En die documentaire was gemaakt omdat de wetenschap wilde weten van hoe kan die man functioneren zonder daar doodziek van te worden. En ze hadden wel geconstateerd, soms viel hij een half uurtje weg s'nachts, maar dat ervaarde hij niet als dat hij sliep. Hij was gewoon altijd maar wakker. Goed, ik was een jonge student, ik zat er gebiologeerd naar te kijken. Ik denk, een klap op je hoofd en je bent nooit meer in slaap. Ik wou dat mij dat overkwam. Ik had meer dan genoeg te doen altijd. Tijd, want je bent altijd bezig met tijd. Mensen krijgen geen vat op tijd. Een van de grootste dingen die mensen altijd willen doen is, als je eens een keer uitkijkt naar mijn aantal vrije dagen, dan wil ik het optimale eruit halen. U heeft het al door. Vandaag spreek ik over tijd. En ik heb het nou over tijd voor jou als gelovige in je persoonlijke situatie. Er is ook een hele andere dimensie in de Bijbel over de tijden en gezette tijden die de Heer gegeven heeft en als profetie ons heeft bekendgemaakt. Dat is een heel ander onderwerp. En zo de Heer wil, zal ik dat met een aantal weken nog een keer doen. Maar ik ga nou eens kijken naar het Bijbels woordenboek. Want elk woord wordt in wezen al in de Bijbel zelf verklaard. En vaak al in de eerste keren dat een woord voorkomt, kun je een definitie krijgen wat het woord betekent ten opzichte van de Heer. En de eerste keer dat je het woordje tijd tegenkomt is Genesis 1 vers 14. Genesis 1 vers 14. Als dan de aarde wordt gemaakt. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. Wat is het? Tijd is een periode. Een periode om iets af te bakenen. Je hebt een dag. Een dag kun je verdelen in den licht en donker. Je hebt 7 dagen, dan heb je een week achter de rug. Je hebt 52 weken, dan heb je een jaar achter de rug. Dan heeft de zon weer, het hele traject van die reis van zon en seizoenen is dan weer geweest. En dan begint alles weer opnieuw. Enzovoort, enzovoort. Tijd is het afbakenen van een bepaalde periode. Genesis 18. Het is nog vrij makkelijk deze. Genesis 18, vers 10. Zijn we bij Abraham. Genesis 18 vers 10. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara uw huisvrouw zal een zoon hebben. En Sara hoorde aan de deur de tent, de welk achter hem was. En dan lees ik nog even 21 vers 2. 21 vers 2. Want er gebeurt dus wat de Heer hier vertelt. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom ten gezette tijd die hem God gezegd had. Dus er is ook een vers uit de Tweede Korinthebrief. Nu is het de wel aangename tijd voor uw redding. Het is nu de gezette tijd, Gods moment die hij heeft gegeven voor een mens. God geeft ons momenten in de tijd om iets te doen. U luistert bijvoorbeeld in deze geluidsopname en u kent Jezus niet als je redder en verlosser. Wat is het beste moment om gered te worden? Op het moment dat u het nu luistert, neem de Heer aan als je redder en verlosser. Dat is het beste tijd om dat te doen. Er is geen enkele reden om te wachten. Deuteronomium 16. Deuteronomium 16. Ik ga niet een hele Bijbelstudie doen naar het woordje tijd, want er zijn veel meer facetten over te vertellen. Paar dingen. Deuteronomium 16 vers 6. Maar aan de plaats die de Heer uw God verkiezen zal, om daar zijn naam te doen wonen, aldaar zult gij het pascha slachten aan de avond als de zon ondergaat, ter bestemder tijd van uw uittreksel uit Egypte. De bestemder tijd, oftewel de juiste tijd. Dus we hebben net tijd gehad en het is het afbakenen van een periode. Het gaat over Gods moment waarin hij zegt van dan zal ik iets voor u doen. We hebben het hier nou over de bestemde tijd, de juiste tijd. Gisteren was het de bestemde tijd om te gaan evangeliseren in de stad Leeuwarden. Waar we 4 uur het evangelie der genade Gods mochten preken. Volgende, 2 Samuel 24. Vers 15. Toen gaf de Heere een pestilentie in Israël van de morgen aan tot de gezette tijd toe. En er stierven van het volk van Dan tot Berseba toe 70.000 mannen. Dus de gezette tijd, oftewel op de aangegeven tijd. Dus de Heer heeft gezegd, dit en dat zal gebeuren op den gezette tijd, op de aangewezen tijd. En dat zijn momenten waar een mens op zou moeten letten. Maar mensen hebben vaak niet zoveel op met wat de Heer aan tijden aankondigt. Jeremia 8. Jeremia 8, vers 7. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijd. Zijn gezette tijden. En een tortelduif, en kraan en zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar. Maar mijn volk weet het recht des Heren niet. En wat Israël overkwam is een les ook voor de rest van de mensheid. Ook voor de gemeente. Ik fiets elke dag naar mijn werk. Het maakt sommige mensen jaloers. Ik fiets elke dag door het Westenkwartier, door de weilanden heen, door de natuur heen. Naar Groningen en dan later weer terug. En dan zie je de ooievaars. Ik zie op dit moment allemaal ganzen die allemaal neerstrijken. Ik zie allemaal dieren die volgen de gezette tijden die de Heer hen gegeven heeft. Want de dieren zijn zo geprogrammeerd door God. Die hebben hun instinct en die doen keurig wat van hun gevraagd wordt. Ik maak er al zo'n geintje over en dat is het ook zo natuurlijk. Kijk, onze kat die is ook geprogrammeerd zoals hij is. Dus als hij een muis ziet lopen, zal hij hem niet nalaten proberen te vangen. En dan biedt hij het ons aan. Of een vogeltje, wordt hij ook niet minder van. Maar waarvoor hij gemaakt is, dat doet hij keurig. En een mens heeft van de Heer alle gezette tijden ontvangen en informatie gekregen waar we iets mee kunnen doen. Maar mensen slaan het meestal in de wind. Zoals de Heer hier ook zo mooi zegt. Mijn volk weet het recht des Heren niet. Hij heeft er recht op dat Israël hem op de juiste wijze aanbidt en navolgt. Het had hen ook heel wat opgeleverd, wereldheerschappij. En dat is toen uitgesteld. Ze moeten er nog een tijdje op wachten. Nog eentje, Jesaja 46. Jesaja 46, 9 en 10. Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. En er is geen God meer en er is niet gelijk ik. Die van de beginnen aan verkondigt het einde. En vanouds af die dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Ik heb het wel eens vaker gebruikt in een preek. En dat zeg ik wel eens tegen jullie. Zo van, je praat wel eens met mensen met andere religies. En die hebben allemaal het idee van, ja, waarom heb jij meer gelijk dan wij? Dit boek staat vol van oude tijden af. En oude tijden af, dat betekent eigenlijk geschiedenis. Ik heb ooit geschiedenis gestudeerd, dus het is iets wat mijn hart heeft. De Heer verklaart de dingen van oude tijden af, zoals ze zijn. En hij heeft dingen al verklaard zoals ze zullen worden. En er is geen religie op aarde, er is geen wetenschapper op aarde die daar kan tippen. Ik was eens een keer op bezoek bij een gemeente in Duitsland. En er was een zuster in de Heer, die had haar man meegenomen. En haar man die was niet gered. En die zat het allemaal een beetje aan te kijken. En die vond het allemaal wat grappig. Manfred, een echte Duitse meneer. En naar goede gewoonte, na de dienst, werd er met elkaar gegeten. Want zo'n Duitse gemeente heeft vaak een grote zaal met een grote keuken en allemaal tafels. En iedereen zit er heel gezellig. En die Manfred, die hoorde dat allemaal aan. Hij had het iets gehoord over profetieën en de grote verdrukking en de antichrist en het duizendjaar vrederijk. Dus hij zegt zo, heel zelfverzekerd. Ach, weet u meneer, er was laatst nog een wetenschapper op televisie en die zei, niemand weet van ons hier op aarde wat er over 1000 jaar zal gebeuren. Ik zei, nee, geen mens hier op aarde weet wat er over 1000 jaar zal gebeuren. Ik weet niet eens wat er morgen zal gebeuren. Wat? Ik weet niet eens of ik en mijn gezin straks al veilig door het verkeer thuis kunnen komen. Maar de Heer weet het al en heeft het allemaal beschreven in zijn boek. En 80% van al die toekomstvoorspellingen zijn allemaal keurig uitgekomen. Welk boek heb jij om dat te evenaren? Ja. En wat zegt iemand dan soms? Ach, jullie altijd met die bedweterigheid, jullie bijbelgelovers. Maar het is inderdaad waar. God heeft van oude tijden af ons de dingen verklaard. En wie zijn wij dan om dat in twijfel te trekken, terwijl hij zoveel bewijslast heeft gegeven? Oftewel, leer je geschiedenis. Want heel veel mensen vinden er trouwens ook altijd iets van geschiedenis, maar ze weten er niet zoveel van. Ook niet geredden weten niet zoveel van geschiedenis. Goed, Job 24. Job 24. Job 24. Want als het trouwens over geschiedenis gaat, u heeft misschien al de laatste weken of maanden gedacht van, ik heb al een tijdje niet meer horen preken over Israël en wat er gebeurt met Gaza. Hij is zeker wat voorzichtiger geworden, omdat het daar allemaal nou zo misgaat. Want wij zien wel wat er allemaal gebeurt dan. Dat zien we wel op internet en op televisie en in de kranten. Ik kan niet elke week over Israël preken, maar dat ga ik binnenkort wel doen. Het is binnenkort alweer 2 jaar geleden dat 7 oktober is geweest. Is mijn idee over het steunen van Gods oogappel veranderd? Nee, absoluut niet. Ik zie er nu elke dag alleen maar meer dat Israël inderdaad op dit moment wordt gemangeld en niet terecht wordt behandeld en wordt beschuldigd van dingen die ze helemaal niet doen. En hoef je geen wetenschapper voor te zijn om dat te zien. Hoef je ook geen complottheorist voor te zijn om dat te zien. Maar mensen willen gewoon graag voorgelogen worden en met hun gevoelens meegaan. En gewoon lekker zonder van dingen te worden beticht antisemiet zijn. Dat is wat mensen willen zijn. Goed, Job 24. Job 24, vers 1. Waarom zouden van de Almachtige de tijden niet verborgen zijn, terwijl zij die hem kennen zijn dagen niet zien? Dus de Heer, die weet precies hoe de tijden zullen verlopen. Maar er zijn ook dingen die houdt hij voor ons verborgen. En terwijl zij die hem kennen zijn dagen niet zien. Ook mensen die God kennen kunnen niet alles bevroeden. Ik ga het niet lezen, want ik lees het heel vaak met jullie, dat vers. Maar Prediker 9 vers 12 of Prediker 3 vers 11, daar staat in dat de Heer ons dat heeft gegeven wat we nodig hebben om te weten. Maar we kunnen niet alles van begin tot einde verklaren. Dat kunnen we ook gewoon niet. Het zijn gewoon dingen waarvan de Heer zegt, dit volstaat, dit boek. Maar er zijn tijden die voor ons verborgen zijn, onbekend, omdat de Heer dat niet heeft geopenbaard aan ons. Nog eentje, Psalm 31. Psalm 31. Psalm 31, vers 16. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Helemaal waar. Mijn tijden zijn in zijn hand. Mijn tijden zijn Gods tijden. Ik kan van alles vinden. Ik kan het niet eerlijk vinden. Ik kan dingen niet leuk vinden. Maar mijn tijd is in zijn hand. En ik kan alleen maar in verwachting van de Heer dingen wensen en hopen te doen in de dagen die nog gegeven zijn in mijn leven. Maar het is in zijn handen. Het is Gods tijd. Dat in eerste plaats. Nou, nog eentje. Efeze 5. Nieuwe Testament. Efeze 5. Efeze 5. Vers 15. Waar de apostel Paulus, de apostel voor de heidenen, voor de christenen in de genadetijd, het volgende mag opschrijven van de Heer. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. Een van de belangrijkste dingen in onze relatie met de Heer. Dit boek bestuderen, het boek leren te begrijpen en uitvogelen in de tijd die jou is gegeven. Wat is de wil van de Heer over jouw leven? En het hoeft niet precies hetzelfde te zijn als je buurman. Elke broeder en zuster krijgt een andere taak. En je bent in een gemeente om daar te worden toegerust voor een taak die de Heer voor jou heeft. En zie toe dat gij voorzichtig wandelt. Niet als onwijze, maar als wijze. Er zijn veel opnieuw geboren zielen in deze Laodicea-tijd die onwijs wandelen. Die hebben een valse Bijbel, hebben een valse leer of hebben helemaal geen leer. Gaan misschien eens naar een kerk of 2 keer per jaar. Maar ze wandelen onwijs. De tijd uitkopende, dat is wat we horen te doen, terwijl de dagen boos zijn. Dus je hebt tijd van leven en het is iets heel kostbaars. Goed, er is een groot probleem nu voor mensen. Over de hele wereld hebben mensen een gevoel dat te weinig tijd hebben. Terwijl eigenlijk hebben ze meer vrije tijd om handen als ooit tevoren. Eigenlijk was het, ja, zeggen mensen dan, dat is net als met armoede. Ja, die mensen zijn wel arm, maar ze zijn eigenlijk veel gelukkiger hoor, dan wij. Dat hoorde je vroeger dan altijd. Dat is ook zo met tijd. Ja, mensen hadden vroeger wel minder vrije tijd, maar het leven was veel overzichtelijker. Ja, dat mag zo zijn. Maar wij kunnen nu voor een heel groot deel in ons leven bepalen wat wij willen. Dat is nooit zo geweest. Dus gisteren stond ook te preken op de straten van Leeuwarden. En ik had gezegd van als u hoort wat ik nu vertel en u hoort mij praten over de Bijbel en over het evangelie van Jezus. U leeft in een gelukkige tijd dat u meer toegang heeft tot informatie als ooit tevoren in de geschiedenis. U woont in Leeuwarden, u heeft hier een prachtige wetenschappelijke bibliotheek, de PB-bibliotheek. Ik heb er ooit stage gelopen met miljoenen boeken. Alles wat u nodig heeft om uit te vinden wat waar is of niet waar, ligt daar. Woon je in Groningen, heb je de universiteitsbibliotheek. Nederland is een land vol met perfecte bibliotheken. En daar kun je alles in vinden en uitzoeken wat je maar wil. Alleen de meeste mensen zitten ook niet zo hard te springen om uit te vogelen wat er nou echt waar is of niet waar. Maar u heeft daar de tijd voor. We hebben nooit zoveel vrije tijd gehad en mogelijkheden om ook in tijden als het bijvoorbeeld donker is, het licht aan te doen. Vroeger leefden de mensen bij de seizoenen. Dus in de zomer moest je gewoon lange dagen werken, want dan had je korte nachten. Maar dan, geluk als je hier in het noordelijk halfrond woonde. Tegen de tijd van de herfst werd het al vroeger donker. Op een gegeven moment in oktober was het om 5 uur al donker. En dan ging je lekker stoppen met werken. Er werd een vuurtje aangestoken. Niet te fanatiek, want het kost allemaal brandstof. Dat kost dus energie. En dan ging je met elkaar eten en dan ging je slapen. Dus vroeger, ik heb het over de middeleeuwen, ik heb het nog tot in de 18e eeuw. Dan ging de normale werkman, die had een werkdag van 's morgens 9 tot 1 uur 4. En dan gingen ze met elkaar reten en dan gingen ze eigenlijk de nacht doorbrengen. Dan heb je ook nog een fenomeen, wat vroeger in boeken uit die tijd beschreven stond. Dat mensen halverwege de nacht wakker werden. En dan gingen ze even iets eten. Of ze gingen een wandelingetje maken. Je hebt namelijk romans uit de 16e eeuw of uit de middeleeuwen, waarin mensen s'nachts een wandelingetje maken en even met de buren gaan praten. En dat snapten wij helemaal niet. Dat komt in ons halfrond in Nederland in de wintertijd vroeger. Het duurde een nacht zeg maar van 5 uur tot 's morgens 1 uur of 8, 1 uur of 9. En die tijd was je gewoon vrij. En dan ging je slapen. Of even een praatje maken. En zo leefden de mensen met de seizoenen. Maar wij kunnen nu de tijden helemaal naar onze hand zetten. Want ik heb hier een lichtschakelaar en ik heb licht. Ach, en ik ben een ouderwets mens, dat weet ik ook wel. Want ik moet natuurlijk gewoon die iPhone en smartphone pakken. Dan heb ik niet eens een lamp nodig, want dat ding heeft zijn eigen licht. Zolang je maar een stickertje hebt om dat ding op te laden. Dus je kan altijd maar doen waar je zin in hebt. Want we hebben nog nooit zoveel vrije tijd om handen gehad om te doen en te laten wat we willen. Ik heb een werkweek van 38 uur. De meeste mensen hebben een voltijd werkweek van 36 uur. Nooit zo weinig gewerkt. Dat is een unicum in de geschiedenis. En toch weet het voor elkaar te krijgen om altijd te zeggen van ja, ik heb niet genoeg tijd. Ik kom tijd tekort. Evangeliseren, ja, ik heb geen tijd. Bijbelstudie, ja, ik heb geen tijd. Dienst, ja, ik heb eigenlijk geen tijd. Dat is wat de mensheid bezighoudt. Wat we net lazen, Jesaja 46 vers 9. Israël werd zo aangezegd van ze gedenken niet wat God wil. Dat is iets wat de mensheid nu nog veel sterker heeft. Zo erg zelfs dat mensen die nog rekening houden dat er een God bestaat, denken dat die God toch niet meer doet wat er gedaan moet worden. In de 19e eeuw had je al filosofen en denkers die waren deïst. En dat waren mensen die zeiden van er is wel een God, maar die heeft eigenlijk de rug van ons toegekeerd en die heeft het heelal verlaten. Ik had het vanochtend in de Bijbelstudie over mensen met mensenideeën. Nou, dat was ook zo'n mensenidee. Dat was een stroming wat heel veel invloed heeft gehad op het wetenschappelijk denken en bij de filosofen. Er mag wel een God zijn, maar die heeft ons gewoon de rug toegekeerd. Wat hierin staat, is niet meer, dat wordt niet meer uitgevoerd. Een hele bekende passage is 2 Petrus, 2 Petrus 3. Ik blader er even naartoe. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, ik lees even vers 3 en 4. Waar Petrus dan opschrijft. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen, en dat kan het einde zijn van de genadetijd, leven we nu al in. Het is ook in de grote verdrukking van toepassing. Sporters zullen er komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Al die dingen die God nou beloofd heeft in het boek. Wat komt er nou van terecht? Alles blijft toch hetzelfde? Dat is wat ze in wezen zeggen. En een stukje verderop lees je dan in dit hoofdstuk van Petrus, ik lees het nu niet, dat de Heer zegt, 1000 jaar is voor mij als een dag. Als jij denkt van wat duurt het allemaal lang, daar heb ik een reden voor. Ik wil dat zoveel mogelijk zielen worden gered. Maar voor ons, een mensenleven, ik had het gisteren ook nog met iemand over, soms zit je in een bepaalde situatie en het lijkt uitzichtloos. En dan denk je van ja, hier is geen oplossing. Want je bent er een aantal maanden mee bezig of een aantal jaren mee bezig. En achteraf, als de Heer jou dan een oplossing heeft gegeven, ja, de tijd was eigenlijk omgevlogen. En ondertussen, want ik had het over de spotters de laatste dagen, is de wereld, is de kerk vol met spotters. Mensen die de Heer en zijn schrift niet meer serieus nemen. Omdat ze niks meer weten en het duurt ze allemaal te lang. Want dat is het hem vaak. Mensen die spotten, die weten niet genoeg van dit boek. Die hebben niet genoeg tijd met de Heer doorgebracht om te weten van, de Heer werkt in mij en wat de Heer belooft, dat doet Hij. Goed, ik weet nog dat het mij overkwam. Ik maakte kennis met mijn vrouw en toen werd ik meegenomen naar haar moeder om aan haar voor te stellen. En die was kosteres van een middeleeuwse kerk, een mooi dorpje in Friesland. En zij had al gehoord wat voor soort christenen wij waren. Oh, van die scherpslijpers, van die bijbelgelovers. En toen zei ze van, kijk nou eens naar die kerk. Kijk nou eens naar die terp. Ooit gebouwd door mensen met de beste bedoelingen ter wereld om hun God te eren. En ze hebben die kerk daar neergezet. En ze hadden een bepaalde verwachting dat bij hun leven zou dit gebeuren. Of misschien de volgende generatie of een paar generaties later. En zo zijn er 1000 jaar vervlogen. En mensen hebben met hun beste bedoelingen altijd een eredienst gehouden in die kerk. En ondertussen blijft alles maar doorgaan. Oftewel, haar punt was hetzelfde als wat ik net las. Alles wat die God met grote woorden in het boek heeft verklaard. Het zal toch nooit gebeuren. Het zijn waarschijnlijk toch gewoon mensenverhalen geweest. En nou goed, daar hebben we toen wel over gesproken. Ik kon er ook wel met haar over spreken. Ik zei, nou, ik zie dat niet zo. Want wat voor jou onafzienbaar lang lijkt, die 10 eeuwen, is in wezen niks. Als je kijkt naar de geschiedenis en naar de tijden. Wat is 1000 jaar nou? Wat is een mensenleven nou? Een groot deel van de mensheid. En op dit moment hebben we 8 miljard mensen op aarde. En er zijn er tientallen miljarden geweest. Al die eeuwen door. Al die millennia door. De eersten hebben heel lang geleefd. Maar een groot deel van de mensheid is meestal nooit ouder geworden dan 25 tot 40 jaar. Een volwassen man werd in Amsterdam rond 1880 25 jaar oud. Gemiddeld. En in de provincie waar hij een beetje beter deed, had 40 jaar. Dat was een mensenleven. Zo vergankelijk was alles. Goed. Mensen brengen geen tijd door met de Heer, brengen geen tijd door met zijn boek. En dan zijn ze helemaal onthand in kennis die ze zouden moeten hebben. En dat is tot hun nadeel. Ik ga even naar Zacharia 7. Zacharia 7. Zacharia 7. Vers 12. Dit gaat weer over Israël en een opstandigheid tegen de Heer. En ze maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet hoorden de wet en de woorden die de Heer, de Heerschaar, zond in zijn geest. Door de dienst der vorige profeten waaruit ontstaan is een grote toren van de Heer, de Heerschaar. Dus hun hart was zo hard als een diamant. Zo verhard was hun menselijke geest. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik zie niet veel anders hier op deze wereld op dit moment. Ik lees 13 ook nog even. Daarom is het geschied, gelijk als hij geroepen had, doch zij niet gehoord hebben. Al zo riepen zij ook, maar ik hoorde niet, zegt de Heer, de Heerscharen. Dus de Heer laat steeds door profeten, apostelen, de schrift, zijn wensen en zijn kennis bekendmaken onder de mensen. Maar mensen met een verhard hart, zo hard als een diamant, leggen het naast zich neer. Ezechiël 12. Ezechiël 12, vers 22. Mensenkind, wat is dit voor een spreekwoord dat gelieden hebt in het land Israël, zeggende, de dagen zullen verlengd worden en al het gezicht zal vergaan. Het is hetzelfde als de spotters de laatste dagen waar ik net over las. Dus de dagen zullen verlengd worden, oftewel de dagen, de weken, de jaren, de eeuwen, het gaat allemaal maar door. En al het gezicht zal vergaan. Dus al de profetie is vergankelijk. Een groot deel van Israël op dit moment leeft ook daarbij. Zo van, dit is hun erfenis en daar zijn ze heel trots op. Maar wat er allemaal staat is geen letterlijke profetie voor hen. Christenen zijn niet veel anders. En de rest van de mensheid, die gelooft sowieso niet dat het iets echts is, dit hele boek. En dat is inderdaad hun tot nadeel. Ezechiël 9 vers 9. Toen zeide hij tot mij, de ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is gans zeer groot. En het land is met bloed vervuld en de stad is vol van afwijking. Want ze zeggen, de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet niet. Dat is hoe de mens ervoor staat. Ze denken van, God ziet het niet of die God is er toch niet. En wat allemaal beschreven staat, ik hoef er geen rekening mee te houden. Het is toch niet echt. Nog eentje, Ezechiël 3. Vers 4 tot en met 9. Hij zeide tot mij, mensenkind, ga heen, kom tot het huis Israëls en spreek tot hen met mijn woorden. Dus Ezechiël mag met Gods woorden de mensen op de hoogte stellen. Want gij zijt niet gezonden tot een volk diep van spraak en zwaar van tong, maar tot het huis Israëls. Dus je gaat niet naar een volk toe wat diep van spraak is, wat heel diepzinnige dingen zegt en moeilijke woorden zegt. Je gaat naar Israël, wat op dit moment met de pet aan slaat. Niet tot vele volken diep van spraak en zwaar van tong, welke woorden gij niet kunt verstaan, zouden zij niet, zo ik u tot hen gezonden had, naar u gehoord hebben. Maar het huis Israëls wil niet naar u horen, omdat zij naar mij niet willen horen. Want het ganse huis Israëls is stijf van voorhoofd en hard van hart zijn zij. Zie, ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten en uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd. Uw voorhoofd heb ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots. Vrees hen niet en ontzet je niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn. Dus hier heeft hij te maken met een volk dat ooit met hem over de aarde en het heelal zal heersen. Maar ze hebben zich helemaal verhard in hun afkeer van de echte God en zijn woorden. Hard als een diamant. En hij zegt, ik stuur nou een profeet die nog harder is om het door te dringen tot een enkeling die dat in geloof wil aanvaarden en zich wil bekeren. Wij zitten niet in zoveel andere tijden. Het voordeel voor de mensheid nu is, ze kunnen nog steeds uit genade het evangelie aannemen, onderzoeken en zo gered worden van hun zonde en eeuwig leven ontvangen. Dus, maar we weten allemaal heel goed dat onze tijd, waar we het altijd over hebben, als een damp is en zeer snel voorbij. Op straat, als je met mensen praat, wordt het zo bevestigd. Je hoeft niet een religieus gelovig mens te zijn om te bevestigen, tijd gaat snel om. Alleen kleine kinderen vinden soms dat het lang duurt, omdat het schooljaar al heel lang duurt en het nog heel lang duurt voordat ze vakantie hebben. Het duurt heel lang voordat ze jarig zijn. Het duurt heel lang voordat het Sinterklaas is. Maar we weten wel beter, tijd vliegt. En onze tijd zit vol, of onze taal, onze Nederlandse taal, zit vol met tijdverwijzingen. Omdat het altijd ons bestaan vormt en bepaalt. Er zijn volken die niet zo met tijd leven. Ik heb ook wel mensen met mij aan het werk die komen uit Afrikaanse landen en die zeggen van ja, als jij met mij afspreekt op donderdag en ergens in de middag kom ik waarschijnlijk wel eens aan. Maar dat kan ook wel s'avonds om 8 uur zijn. En daar vinden wij wat van in Nederland, dat vinden wij lapslanzerij, want wij leven bij de klok. Net zoals Duitsers, punktlich, wij zijn graag, we weten waar we aan toe zijn. Dus waar buitenlanders ook altijd heel erg over verbaasd bij Nederlanders, dat als ze onverwacht denken van, kom, laten we eens bij Henk en Margreet op bezoek gaan. En ze bellen om 6 uur aan. En je doet de deur open. Oh, hallo. Hey, hallo, we komen even op bezoek. Ja, maar het is etenstijd. Er zijn heel veel buitenlandse mensen die maken er geintjes over. En dan worden ze niet uitgenodigd. Het is etenstijd. Maar kom binnen, jullie komen net op het goede moment. We schuiven een paar bordjes aan. Dan zegt de Nederlander van, laten we even een afspraak maken voor een andere tijd. Want wij worden geregeerd door de tijd. Onze taal zit vol met tijd. Vrije tijd, werktijd, mijn tijd, privé tijd, eigen tijd. Tijd heelt alle wonden. Kwaliteitstijd, quality time. Alles op zijn tijd, de gezette tijden. He, prediker, Salomo heeft prediker 3, vers 1 tot met 8. Gaat allemaal over de tijd. Er is een gezette tijd voor alles. Een popband heeft er ooit een liedje over geschreven in de jaren 60. Tijd staat niet stil. De tiert hoort niet in skoft, zeggen we in Fries. De tijd staat niet stil. Tijd gaat snel, gebruik hem wel. Tijd vliegt, tijdloos, na verloop van tijd. Bij de tijd zijn, dat is dus dat je slim bent of je bent modern. Uit de tijd zijn, dat betekent dat je ouderwets bent of je bent overleden. Andere tijden, andere zeden. Niet meer van deze tijd. Spaanse tijd, de Franse tijd, de Hitlertijd, zodat je een bepaald tijdvak aanduidt in de geschiedenis. De tijd is geld, tijdverspilling, tijdwinst, tijdbesparing, tijdgebrek, tijdgeest, tijdig, op tijd, tijdperk, tijdrovend, tijdsbeeld, tijdsbestel, tijdstip, tijdverdrijf. Wij hebben als tijdverdrijf dat we samenkomen op zondag om zo iets van de Heer te weten te komen. Maar we zijn allemaal bepaald bij tijd. Het regeert onze dag, het regeert onze cultuur. Maar wat doen mensen vaak met die tijd? Dingen die niet zo wijs of goed voor ze zijn. Hoe staan wij er nu voor als gemeente in 2025? Nog meer gamen, nog meer tv kijken, nog meer op je mobiel filmpjes zitten te kijken of tijd doorbrengen. Dat is wat mensen doen. Ook de gemeente. En als je kijkt in 1 Timotheüs 4 vers 1, en dan ben ik bijna aan het einde. 1 Timotheüs 4 vers 1. Oei. 1 Timotheüs 4 vers 1. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Er is heel veel over te zeggen, profetisch, over dit vers. Maar het gaat om de afval in de gemeente van Jezus Christus in de genadetijd. En wij zijn nu al ruim 150 jaar in Nederland in de Laodicea-periode. En wij kunnen ervan getuigen, de afval die we zien. En broeders en zusters die zich laten verleiden door allerlei geesten en leringen der duivelen. Wereldse kennis, zoals of Jacobus 3 zegt, wereldse kennis is duivelse kennis. Goed, Hebreeën 13. Hebreeën 13. Hebreeën 13. Hebreeën 13, vers 8. Want laten we niet vergeten wat hier staat. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Als wij wel eens zeggen, zoals die spotters de laatste dagen. Ja, als God al die dingen wil uitvoeren, waarom duurt het allemaal zo lang? En wat mensen vroeger allemaal geloofden en opschreven, is dat nou, die God van toen is dezelfde God van nu. Wij denken alleen in onze hoogmoed dat wij dingen allemaal beter weten dan God en beter weten dan de mensen vroeger. En dat is ons probleem. In wezen is een doorsnee mens op deze aarde, zeker in het Westen, er moreel en intellectueel er een stuk slechter aan toe dan een mens van 1000 jaar geleden. Ja, daar worden mensen heel boos van, want in die tijd konden ze geen auto's bouwen of vliegtuigen. En ze wisten niks van natuurkunde en dit en dat. Ja, maar met de middelen die ze hadden, waren de mensen een stuk wijzer. En hadden ook veel beter door van wie ze te verwachten hadden. De mens wikt, maar God beschikt. Dus zo wijs zijn mensen nu niet. De Heer heeft ooit gezegd in Romeinen 11 vers 29, zijn beloften zijn onberouwelijk. Dus alles wat de Heer heeft geprofeteerd en beloofd, dat zal tot de laatste letter zo gebeuren en uitkomen. En daar kunnen wij inderdaad nu getuigen van zijn, want we zitten er middenin hier op deze aarde. De tijd is kostbaar en gebruik hem goed. Dat mogen duidelijk zijn wat ik hier probeer te vertellen vanochtend. Waarmee ik wil afsluiten is Colossenzen 4. Twee versen nog, Colossenzen 4. En dan binnenkort dan zal ik iets een andere facet doen van tijd in de schriften. Colossenzen 4, vers 5 en 6. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij alle tijd in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij in iegelijk moet antwoorden. Ik zei het al vanochtend, de Colossensebrief is een samenvatting eigenlijk van de Efezebrief. Daar heb ik net al iets over gelezen, dat je de tijd goed moet gebruiken. Hier staat het ook, wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. We hebben een bepaalde tijd van leven nog van de Heer ontvangen. Gebruik die tijd goed en koop die tijd goed uit. En Hier staat dan, uw woord zijn altijd in aangenaamheid met zout besprengd. Dus als je iemand iets mag vertellen, een broeder of zuster iets mag uitleggen over de schrift wat diegene niet weet, of een ongeredde ziel iets mag vertellen om zo het evangelie te leren kennen, zorg dat je dan een gezouten woord hebt, oftewel een smakelijk woord. En dat kun je alleen bereiken door tijd door te brengen met zijn boek en met de Heer. Amen.